De schriftlezing voor heden avond is uit de brief van Paulus aan de Romeinen, daarvan het 7e hoofdstuk, te beginnen bij het 14e vers tot het 8e hoofdstuk, het 11e vers. Romeinen 7, 14 tot 8, 11. Wij lezen nu het woord Gods al dus. Want wij weten het. De wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de macht der zonde. Want wat ik volbreng, versta ik niet. Immers niet hetgeen ik wil, werk ik. Maar wat ik haat, dat doe ik. Indien ik dan doe wat ik niet wil, stem ik de wet volkomen toe dat zij goed is. Dan ben ik echter niet meer die het volbrengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik ben mij bewust dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Immers het willen is in mij aanwezig, maar niet het volbrengen van het goede. Want niet het goede dat ik wil, doe ik. Het kwade dat ik niet wil, dat werk ik. Indien ik dan doe wat ik niet wil, dan ben ik het niet meer die het volbreng, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze regel. Wanneer ik het goede wil doen, is het kwade bij mij aanwezig. Want naar de innerlijke mens stem ik met vreugde in met de wet God. Doch in mijn leden zie ik een andere wet die strijd voert tegen de wet van mijn zedelijk inzicht en mij tot gevangene maakt van de zondewet die in mijn leden is. Zo dan ik zelf dien met mijn zedelijk inzicht de wet Gods, maar met mijn vlees de wet der zonde. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van dit lichaam dat in de macht is van de dood? Gode zij dank, door Jezus Christus, onze Heer. Zo is er dus nu geen verdoemenis meer voor hem die in Christus Jezus zijn. Want de wet des Geestes, die het leven werkt, heeft in u, de Messias Jezus, vrijgemaakt van de wet van zonde en dood. Want wat de wet niet vermocht, krachtloos als ze was, door het vlees, dat heeft God gedaan, door zijn eigen zoon te zenden in de gedaante van door de zonde overheerst vlees. En terwille van de zonde heeft hij de zonde in het vlees veroordeeld, opdat aan de rechtsvordering der wet in ons leven geheel voldaan zou worden. Daar wij dit immers niet willen laten beheersen door het vlees, maar door den geest. Want zij die zich door het vlees laten leiden, richten hun gedachten op vleeslijke dingen. Maar zij die zich door den geest laten leiden, richten hun gedachten op geestelijke dingen. En wat het vlees bedenkt, is de dood. Maar wat de geest bedenkt, is leven en vrede. Want wat het vlees bedenkt is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich immers niet aan de wet Gods en kan dit ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in den geest. Indien althans de geest Gods in u woont. Indien iemand echter de geest van de Messias niet heeft, die behoort hem niet toe. Maar indien de Messias in u is, zo is wel het lichaam dood om der zondwil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. Indien dan de geest van hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, zal hij, die uit de doden de Messias Jezus heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zalig zijn degenen die het woord God horen en het zelf bewaren. Halleluja, laat ons bidden. Heere onze God, Vader in onze Heer Jezus Christus, we bidden u, wilt gij deze samenkomst van ons beiden en wil ons macht geven dat wij een eredienst met elkaar mogen vieren, een eredienst die aan u gewijd is. Wil ons daartoe opheffen door uw geest, boven de beperkingen en buiten de kluisters waarin wij besloten worden en waarin wij onszelf opsluiten. Heere, wil ons in deze dienst doen ervaren dat gij ons vrijheid hebt geschonken. Heer, ons God, geef dat wij uw woord mogen verstaan, dat wij uitsluitend mogen spreken uit uw woord, en dat wij ook uw woord alleen willen horen, zodat wij u mogen ontmoeten. Heere, gij kent ons. Gij weet onze wezenlijke nood. Gij doorziet de schijnnood die wij zelf gewoonlijk koesteren om van dat grote op een afstand te blijven. Heer onze God, geef ons licht en waarheid en zuiverheid. Vergeef ons onze zonden. Heere, wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus Christus, die voor ons is gestorven. En geef dat wij in zijn navolging door uw genade mogen leven. Wij bidden u ook voor alle die lijden, die het moeilijk hebben, die geen uitkomst zien. O Heere, verbind u met hen allen. En wat dan de uitkomst is, als gij verbonden zijt met ons in het lijden, dat is goed. Heere, doe uw koninkrijk komen en verkwik en help ons alle het lijdende schepsel, ganse wereld. Heere onze God, wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus Christus. Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 213 in zijn geheel. er is gezocht in de gemeente om de tweede vraag van zondag 1 van de Heidelberger Catechismus, die de vorige maal niet besproken is omdat vraag 1 zoveel tijd vroeg ter behandeling, om die nog vanavond te behandelen. Dus vraag 2 en antwoord van zondag 1. Ik lees die eerst. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat gij in deze troost zalig leven en sterven mocht? Het antwoord luidt 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. Ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Van u weet dat wij niet uit de catechismus spreken, maar uit de Bijbel. Het tekstwoord voor hedenavond is uit het u voorgelezen schriftgedeelte gekozen. Wat daar nou met die kan bij de catechismus nou bij aansluit. Dat is dus hoofdstuk 7 van de Romeinenbrief. Het 24e en 25e vers. Romeinen 7, 24, 25. Wij lezen het woord Gods aldus. De apostel Paulus zegt: ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Gode zij dank door Jezus, de Messias, onze Heer. Gemeente, dames en heren, ik heb de vorige keer al een inleiding erover gegeven op de wijze waarop ik de catechismus hoop te behandelen. En dat kan natuurlijk alleen maar uitgaan van de Bijbel zelf. Wat wij zien in de catechismus, dat wil ik nu nog even halen, is dit: dat onze voorouders op een diep ernstige wijze bezig zijn geweest met de Heilige Schrift. Ze hebben de Heilige Schrift het laatste antwoord op al hun vragen gevonden en ze hebben die antwoorden geformuleerd. We moeten natuurlijk wel weten dat dat antwoorden waren die zij stelden vanuit hun algemeen mens zijn, wat voor alle tijden geldt, maar ook gedeeltelijk gebonden aan de historische situatie van hun tijd. Daardoor is het zo dat we altijd weer zullen ervaren dat hoe diep en hoe groot het woord van de catechismus ook is, het nooit als vervanging van de Heilige Schrift kan dienst doen. De Heilige Schrift omvat altijd zo ontzaglijk veel meer dan wat wij er ooit van kunnen naspreken. Dat zien we nu ook weer in het verband zoals het hier voor ons ligt, als het woord dat de apostel Paulus uitspreekt vergelijken met wat in deze vraag en in dit antwoord wordt uitgesproken. Dan wordt ook in beide gesproken van ellende en van verlossing en van dankbaarheid. Het eerste wat opvalt in de vraag van de catechismus is dit: dat het hier wel erg geconcentreerd is op de mens zelf, op het belang van de gelovigen. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat gij zalig leven en sterven moogt? Merkwaardig, zalig leven, niet alleen zalig sterven. De meeste mensen denken alleen aan zalig sterven, maar zalig leven, dat betekent in de verbinding met God leven. Dit is uitermate belangrijk. Maar het wordt wel geconcentreerd op de mens zelf, terwijl het in de Bijbel veel eer gaat om de komst van het koninkrijk. Er wordt hier in het bijzonder gesproken over de ellende die wij als mens zelf doormaken. In de Bijbel gaat het veel sterker, als zit het er hier ook in,
over de algehele ellende die daar is in een onverloste wereld. Daar wordt gesproken van een haken naar de komst van het koninkrijk. En het eerste in de Bijbel is niet hoe word ik zalig, maar hoe komt het koninkrijk Gods en hoe komt God aan zijn eer. Het een sluit het ander niet uit, maar het kan toch een accent zijn waarop ik toch moet wijzen, niet om iets af te doen van de catechismus, maar alleen maar om te laten zien dat bij het hoogste menselijk pogen toch het woord Gods daar bovenuit straalt. En daarom is het goed om nu toch de diepste inhoud te beseffen van de catechismus, dat we ook weten in wat voor moeilijke tijd deze catechismus werd opgesteld. We denken het is een tijd waarin de godsverbindingen de wereld schijnen te verlaten. Aan het eind van de middeleeuwen wordt het duister in de wereld. De mens begint in wanhoop autonoom te worden. Sommigen verheerlijken het, maar anderen voelen het als een overgrote eenzaamheid, waarin de mens op zichzelf teruggeworpen wordt. De oppervlakkige geesten hebben die dat keerpunt genoemd renaissance, wedergeboorte, en hebben gedacht dat het nu eerst pas goed zou worden, omdat men zich meende te kunnen aansluiten bij de klassieke oudheid, die men eigenlijk heel slecht kende en waar men het levensgevoel even min van kende. Het was een voorbarig optimisme. Maar de diepere geesten hebben beseft dat het teruggeworpen worden op jezelf, wat in die tijd zo naar voren kwam, het mondig worden van de mens, zoals men het ook heeft uitgedrukt, dat dat een vreselijke beproeving is, waarin door de ontzettendste dingen in de wereld kunnen gaan gebeuren. Want de mens die op zichzelf wordt teruggeworpen en die meent mondig te zijn, omdat die losgemaakt wordt van de verbindingen met het koninkrijk God, met de hemelen, met de goddelijke wereld, zo'n mens kan niet op zichzelf blijven. Mondig zijn is maar schijn, want zodra de verbindingen met de goddelijke machten doorgesneden worden, treden daar andere machten voor in de plaats, namelijk de duivels, de demonen. En dat hebben de oppervlakkige geesten in de Renaissance tijd niet gezien, alleen de diepe geesten, zoals schilders als Hieronymus Bosch, die bijvoorbeeld hebben gezien dat de demonie opkwam in de wereld, wat hij in zijn schilderingen ook duidelijk heeft laten zien. Dat was niet een zieke geest die van deze dingen sprak, dat was een letterlijk helderziende die wist dat de mondige mens niet in wezen mondig was, maar slechts in schijn wie God loslaat, komt onherroepelijk onder de macht van de duivel. Nu, in die situatie wordt de catechismus uitgesproken. En dan wordt er gevraagd naar een troost in leven en in sterven. En dan wordt er gezegd, hoeveel stukken zijn u nodig te weten om dat gezalig leven en sterven mocht. Het gaat hier om die verenkelde mens die in zijn mondigheid bedreigd wordt een prooi te worden van de duivelen, van de demonen. En in die tijd hebben onze vaderen beleden en hebben deze geweldige dingen gezegd. Wat nodig is te weten, niet alleen met het verstand, maar ook met het hart te weten, de drie stukken, werkelijk te weten. De situatie, de toestand waarin je bent gekomen door de zonde, die in die overgangstijd zo vreselijk donker was. Ellende, zonde en ellende. En daarom slaaf ten prooi van de duivel, ondanks alle juichen van de oppervlakkige renaissance mensen, die de mondigheid toejuichten, maar die geen ellende kennis hadden, die het stuk van ellende, dat eigenlijk letterlijk betekent ballingschap, niet kende. En dan het tweede wat nodig was, niet daarin te blijven liggen in een wanhoop en te zeggen dat de wereld ondergaat en het verderf tegemoet gaat, maar dat de verlossing is gekomen en dat de verlossing is gebracht. En dan het derde, het laatste, dat er niet krampachtig gestreefd wordt uit beperkt eigenbelang om het zieltje te redden voor de hemel, omdat men daarvoor krampachtig goede werken doet. Nee, in een grote royaliteit wordt er van gesproken, dat het niet meer gaat om de verlossing te verwerven, maar alleen als een teken van dankbaarheid, waar de mens zelf niets bij wint, maar omdat hij niet anders kan als hij waarachtig verlost is, om dankbaar te zijn, om Gode dankbaar te zijn voor zijn verlossing. Die ontzaglijke dingen worden hierin gezegd en die worden juist in de beperking van de historische situatie zo duidelijk, zodat we er nu in een toestand die minstens zo donker is als toen, zo'n lering uit kunnen putten, dat we allerminst kunnen spreken van een verouderd worden van de catechismus. Meer dan ooit wordt die problematiek duidelijk, die deze mensen die de catechismus opstelden reeds hadden gezien. Het wordt in onze tijd zo volstrekt duidelijk wat het is: mondigheid. Een massa die mondig is, vooral de moderne mens met die opgesloten is, is ten prooi aan de modegeest. En de modegeest is niets anders dan een rechtstreekse uiting van de demonen. Dat is het vreselijke waarin we leven. Dat heeft de catechismus gezien. Wat is nodig te weten in leven en in sterven? Wat is nodig te weten op dat gezalig leven, vol, wil dat zeggen, volkomen, mag leven en mag sterven? Want de mensen spreken altijd over, je moet geleefd hebben. Je moet het leven met volle teugen genoten hebben. Nu hier wordt gesproken van de volheid van het leven. Zalig betekent eigenlijk vol. Het volle leven is alleen te kennen en is alleen te genieten als we met het hart deze drie stukken waar de Heilige Schrift van spreekt, de ellende, de staat van de ellende, de verlossing en de dankbaarheid, als we die met het hart kennen. Gemeente, dit is de inleiding van de prediking. En nu komen wij, om dat nader uit te werken, op het tekstwoord van de apostel Paulus. Het is een ontzaglijk moeilijk hoofdstuk. Het is een bekend hoofdstuk. Dat hoofdstuk van de Romeinenbrief. Dat zevende hoofdstuk dat overgaat in het achtste. Daar bestaat ook veel misverstand om. Er wordt hier gesproken van door de apostel Paulus over de staat van de ellende. En nu moeten wij goed beseffen, en dat moeten we juist door, daarvoor heb ik het hele hoofdstuk gelezen en ook het vervolg, we moeten goed beseffen hoe Paulus die staat van de ellende beschrijft. Hij zegt namelijk dat de mens in de ellende, de zondige mens, hij zegt er in de eerste plaats van hetzelfde wat de Heer Jezus daarvan in de Hof van Gethsemane heeft gezegd. Die zondige mens, die mens die in de greep van de zonde is en die daardoor de wet Gods overtreedt, dat die mens helemaal niet zo'n volkomen schurk is als meestal wordt uitgesproken. Jezus heeft zelf gezegd in de Hof van Gethsemane: de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En hier spreekt Paulus er ook van. Die spreekt over die natuurlijke mens, en het moet goed beseffen, dat is de mens in de ellende. De natuur is niet de schepping Gods, maar de natuur, dat is de gevallen, ongoddelijke wereld. Nu, die natuurlijke mens, die niet verstaat de dingen die daar geestes zijn, die is niet volstrekt boos, zegt Paulus, want ja, hij handelt wel boos, maar Paulus zegt, dat wil hij toch eigenlijk niet. Hij heeft een zedelijk inzicht, dat woord staat er eigenlijk in het Grieks dat Paulus gebruikt, en daarmee wil hij eigenlijk het goede. En hij zegt zelfs, Paulus spreekt over die natuurlijke mens, en theologisch heeft men dat meestal niet weten te plaatsen. En maakt dan een vergissing in de exegese door te zeggen dat Paulus hiervan spreekt na zijn bekering. Maar hij spreekt hier in het eerst, dat moet u goed verstaan, niet over zichzelf na zijn bekering. Maar als hij het hier over ik heeft, dan heeft hij het over de natuurlijke mens in het algemeen. En hij zegt dat die natuurlijke mens, door zijn zedelijk inzicht, in de Efeze brief spreekt hij daar ook van, en hij spreekt van dat de volkeren wetenschap hebben van het goede, dat ze de wet, een wet in zichzelf hebben. Nu, zegt Paulus, die mens is niet alleen zo slecht, maar die wil eigenlijk wel het goede. Dat zie je ook iedere keer weer in de wereld. Je ziet iedere keer opkomen, gemeente, dat wanneer je met de mensen doorpraat, en wanneer ze zich gaan uiten, dan willen ze eigenlijk toch wel het goede. Zoveel mensen waar je praat, de mensen waar je het helemaal niet van verwacht ook, dan zeg je, ze willen toch eigenlijk, ja, er zijn van die onverlaten en verschrikkelijke mensen die alleen het boze willen, maar die zijn dan meestal zichzelf niet meer. Dat zijn mensen die helemaal door de boze geesten bezeten zijn. U weet wel, daar wordt in de Bijbel ook van gesproken, van zulke mensen die helemaal door de boze in beslag genomen worden. Ik denk aan die man in het land der Gadarenen, die door met voetboeien en handboeien geboeid was. Een man die een legio van duivelen in zich had. Ja, zulke mensen, die zijn uitsluitend boos. En toch is er misschien, ondanks alle bedekking, een hunkering in hun ziel naar het andere, want het is eenmaal onverwoestbaar. De mens is geschapen in het beeld Gods en hij blijft mens, ook na de zondeval. Het is niet zo dat de mens na de zondeval het mens zijn verliest. Dat mens zijn, dat komt uit, zegt Paulus ook hier, in dat zedelijk inzicht, als ik het nou zo vertaal, in dat geestelijk inzicht, dat toch eigenlijk wel, laat ik het voorzichtig zeggen, eigenlijk wel dat goede wil. Maar, zegt Paulus dan, wat is nou het verschrikkelijke ervan? En dat zie je in de wereld iedere keer weer. Die innerlijke mens met zijn zedelijk inzicht, die geeft eigenlijk wel toe de wet Gods. Als je ziet wat de mensen allemaal willen, en hoe ze vertellen dat de wereld verbeterd moet worden, en hoe je goed voor elkaar moet zijn, en dat je geen bloed moet vergieten, en dat je elkander niet slecht moet behandelen, dat je goed voor elkaar moet zijn, al die dingen, het komt steeds meer uit, en Paulus zegt hier, het is ook nog gemeend ook, de mensen bedoelen het allemaal wel, ik wil het goede, en Paulus zegt zelfs, ja, die natuurlijke mens, die zegt dan zelfs, dat die het goede wil en dat hij eigenlijk, ja, er staat iets anders tegenover. Hij doet het kwade. Ik zie een wet in mijn leden, zegt Paulus. En het is niet alleen die uiterlijke lichamelijkheid, nee, gemeente. Als de zonde alleen maar school in de lichamelijkheid, dan was het gemakkelijk genoeg, want dan hoeft iemand meer dood te gaan en dan was die er vanaf. Dan zou die helemaal rein zijn na de dood. Dat is niet waar. De zonde is niet alleen een kwestie van lichamelijkheid. De zonde doordringt het hele menselijke leven. En als Paulus hier van het lichaam spreekt, en als Paulus van de leden spreekt, dan bedoelt hij het geheel van het menselijk bestaan naar geest, ziel, lichaam en hart. Eigenlijk kun je het lichaam het best vertalen met het geheel van de mens. Nu, zegt Paulus, in dat geheel, in die leden, heerst de wet der zonde. Het vreselijk is. En wat is nou de ellende, zegt hij. Want als je nu afvraagt wat Paulus nou onder ellende verstaat, dan moet je dus letterlijk nemen. Dan zegt hij, dan is het dit. En daar voel je ook zo vreselijk ellendig mee. Als je echt alleen maar het kwade wil, dan heb je het niet zo ellendig. Want dan wordt het kwade als het ware tot een tweede natuur. Maar als je nou eigenlijk in je zedelijk beginsel, voor zover je mens bent, het goede wil, en je ziet dat je niets anders doet dan het kwade, dat de wet die in je leden is, het kwaad brengt, dan zegt Paulus, ja, dan kan die natuurlijke mens wel zeggen, dan doe ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont, maar het is dan toch zo. Die vreselijke verschrikking. En dat is het juist. En nu spreekt Paulus hier over de beste natuurlijke mens. Paulus spreekt er hiervan en die zegt dat die natuurlijke mens het wel wil. Maar hij doet het niet. En dat is nou het vreselijke in de wereld. Is u niet opgevallen? Leuzen. Vertellen hoe het moet. en het moet eindelijk anders zijn. En je hoort het en er zijn meetings en er zijn vlaggen en er zijn spandoeken en het wordt gezegd en ze weten allemaal te vertellen hoe het moet en hoe ze het willen en ze willen het eigenlijk allemaal wel en het is nog eerlijk ook, maar wat verandert het? Vlakbij mensen die de vrede over de aarde willen brengen, vlakbij in hun eigen gezin maken ze de vreselijkste ruzie. En ze hebben er nog verdriet over. En ze vinden het verschrikkelijk. En het komt altijd weer terug. Ach, die zogenaamde goede wil van de mensen. Het werkt praktisch niets uit. Het is alleen een vreselijk iets als je het inziet. Gezien, denk bijvoorbeeld, in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Hoeveel goedwillendheid was er niet? En wat heeft het gebaat er tegenin? Ik denk aan wat in Duitsland is gebeurd. Hoeveel beschaafde, welwillende, goede, humane mensen waren daar. En ze konden niet tegen het verderf op en gingen er tenslotte aan meedoen. En dat is alleen maar een uiting van wat we steeds weer in de wereld zien gebeuren. Dat is het. Dat is de toestand van de ellende. Niet dat er alleen maar boosheid is. Dan zou je niet zien. Maar die onmacht. Het eigenlijk anders willen. En eigenlijk weten dat het anders hoort. En dat het niet gebeurt. Daar blijft die wereld in vastzitten. De gemeente, ik ga verder. Daar blijft alle idealisme in steken. Idealisme. Idealist is de mens die in de diepste ellende gedompeld is. Die het goede wil. En die het niet volbrengt. Hij kan het lang camoufleren, maar de wet van het verderf van zonde, die is er. En daarom zegt Paulus, die zegt dat ook, dat hij besluit dat die wet, die is in het vlees. Als ik het goede wil, dan doe ik het kwade dat ik niet wil. En dat is het hoogtepunt. En nu heb ik dat vers, dat is verkeerd in het handschrift terechtgekomen. Dat laatste vers van het zevende hoofdstuk, dat heb ik op een andere plaats gelezen. Dan lees ik het door. Ik heb dat een andere keer ook met u behandeld. En het is misschien goed als ik u voor de duidelijkheid het nog laat zien. Want dat is eigenlijk de staving van wat ik u nu wil aantonen. Want ik ben me best bewust dat wat ik zeg heel anders is dan wat men gewoonlijk hierin leest. Kijk, meestal leest men dat vers. Ik heb hier de Bijbel dus voor me. Als het eind van het 25e vers, als een slotconclusie van Paulus. Zo dan, ik zelf dien met mijn zedelijk inzicht de wet Gods, maar met mijn vlees de wet der zonde. Als een slotconclusie. Na die uitdrukking ontstekt van ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood. Maar ik heb het op een andere plaats gelezen. Waar het oorspronkelijk staat en waar het veel beter bij past, namelijk na het 23e vers, waar we dit lezen, doch in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn zedelijk inzicht, en mij tot gevangene maakt van de zondewet, die in mijn leden is. En dat volgt, dan past het, hoort u maar, zo dan, ik zelf dien met mijn zedelijk inzicht de wet Gods, maar met mijn vlees de wet der zonde. En dan volgt, ik, ellendig mens. Wat is dat vreselijk om in die staat te leven. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van dit lichaam? Jezus doods, Gode zij dank, door Jezus Christus onze Heer. En dan gaat Paulus door, zo is er dus geen veroordeling, geen verdoemenis meer voor hem die in de Messias Jezus zijn. Dat volgt er dan ineens op. Dan moet u toch toegeven dat het dan veel beter bij elkaar aansluit. Dus ik zeg het nog eens als u het wil nalezen. Het laatste deel van het 25e vers, dat hoort daar niet te staan in de oorspronkelijke tekst van Paulus, volgt het na het 23e vers. En dan sluit het direct op het 8e hoofdstuk aan. Dat even om u duidelijk te maken waarom ik daar zo van sprak. En dan kom ik op het hoogtepunt. Als dat ervaren wordt, dat je het goede wel wil en dat je alleen het kwade doet, dan betekent dat niet dat dat een toestand is van de gelovige mens, dat het een toestand is van mensen die kinderen God zijn,
die de geest Gods ontvangen hebben wel? Nee, zegt Paulus. Want in het leven van de kinderen God, dat staat in Romeinen 8, het vervolg, daar is niet meer de wet der zonde in het vlees, maar daar is de wet des geests. Met, zegt Paulus dan, gij de geest ontvangen hebt. Maar dat is, wat is nu het punt? Wat is nu de ellende? De ellende waarin de mens is terechtgekomen door de zonde is, dat hij nog genoeg wetenschap heeft van zijn bestemming, van het paradijs, en wat God van hem vraagt, en dat hij het niet meer verwerkelijkt of verwezenlijken kan. Gemeente, dat is het vreselijke. Niet als je er niet van weet. Niet als je helemaal het goede niet meer kent of wil, maar dat je het wilt en dat het je uit de handen brengt en dat het niet gaat en dat je toestemt. De wet Gods heeft gelijk. Dat is mens zijn zoals je volgens de wet Gods leeft. En het gebeurt niet. En dan zegt Paulus, ik ellendig mens, als het zo met je staat, dat je het wel weet en dat je het wel ziet, maar je kunt het niet, de wet der zonde is in je vlees, dan roep je met recht uit, ik ellendig mens. Dat is de ellende van de zondaar. Dat is de ellende van een natuurlijke mens. Dat zijn geest wel gewillig is, maar het vlees zo zwak dat hij er niets van volbrengt. Dat is een vreselijke toestand die eigenlijk geen mens uithoudt. En die de natuurlijke mens met leugens en bedrog en met camouflage wil bedekken. Maar iedere keer komt het op. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Die vreselijke mens, ik ellendig mens. Blijft Paulus daarbij staan? Zegt Paulus, wat zo dikwijls gefluisterd wordt, dat dat nu eenmaal het leven van de christen is? En dat je zo tot je laatste snik moet doorgaan. Ja, dan kun je er vrede mee vinden. Dan kun je makkelijk doorleven hoor. Want weet je wat je dan kan zeggen? Je hele oude Adam kun je dan koesteren. En dan kun je nog zelf zeggen dat het vroom is als je hem niet aantast. Want anders dan lijkt het wel op een soort ijdelheid. En dan ga je maar lekker door met al die dingen. En dan weet je wel dat er ook een andere kant is. Maar hier is een geweldige vergissing, gemeente, waar het voor moet waarschuwen. Verward wordt hier het leven van de gelovigen met het leven van de natuurlijke mens. Paulus denkt zo hoog van de natuurlijke mens, dat hij zegt, hij wil nog eigenlijk wel het goede, maar hij doet het niet. En dat is het waar het hier om gaat. Daarom zegt hij, ik ellendig mens. Dus hier wordt gesproken van de ellende. De ellende is dit. Dit is de ellende waar de catechismus ook van spreekt. Die vreselijke ellende, die ballingschap. Want een balling, ellende is afgeleid van het woord ballingschap, dat betekent het dus eigenlijk, een balling die voelt zich in balling als die vergeten is uit wel wat zijn vaderland is. Maar dit is ballingschap, als je weet dat je niet thuis hoort in de vreemde, dat je verlangt naar je oorsprong, naar je vaderland, dan ken je dat vreselijke heimwee. Dat is de ballingschap nu, en dat is nou juist de ellende. Als je niet meer weet waar je vandaan komt, als je niet meer weet wat het goede is, en als je het goede niet meer wil, dan leef je ook niet in de ballingschap. Dan weet je niet dat je in de ballingschap leeft. Maar juist, gemeente, als je heimwee hebt en zegt, ik kan er niet meer terugkomen, ik wil het wel, ik wil het goede, maar ik kan het niet, dan ben je een balling. Letterlijk een ellendige. Dat is ellende. En nu is de grote vraag deze. Waar het ganse evangelie om gaat. En ook de catechismus. Moeten we daarin blijven? Paulus krijgt het uit. Hij heeft zich zo ingeleefd. En heeft het zo gekend. Wat die natuurlijke mens is. Wat die verschrikkelijke zonde is. Want zonde is verwijdering van God. Zonde is liefdeloosheid. Zonde, de toestand der zonde. Het is niet alleen een hoeveelheid onzedelijke daden, maar het is eenvoudig buiten je element leven. Zoals een vis in het water thuis hoort, zo hoort de mens thuis bij zijn hemelse vader in het paradijs of in het koninkrijk Gods, wat uiteindelijk hetzelfde is. En als je er buiten bent, dan ben je letterlijk, vergevende platte uitdrukking, als een vis op het droge. Dat is een ellendig mens. Buiten zijn element. Een buitenliggend. Zieltogen. Naar adem happend. Verstand.
tikkend. Ja, je kunt dit met camouflage bedekken. En dat doet de natuurlijke mens ook wel. Hij ontwaakt iedere keer. En dan spreekt Paulus het uit. En dan gaan we luisteren wat zijn antwoord is. Hij zegt, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Weet u wat dat betekent, het lichaam deze dood? Dit gehele bestaan dat de dood inhoudt. En dood, dat is niet alleen maar dat iemand een lijk wordt, maar het is het los zijn van God, het goddelijke leven ontberen. En dan verstar je, waar de liefdeloosheid is, wordt alles star en houterig en dood, want de liefde is het enige wat levend maakt. Wie zal mij verlossen van dit gehele bestaan, niet alleen het uiterlijke lichaam, maar van dit gehele bestaan dat de dood inhoudt? Dat is niet een verlossing van het lichaam, want het gaat om de wederopstanding des vleeses, en Jezus is ook lichamelijk opgestaan, maar het gaat om dat geheel. En dan spreekt Paulus de grote ervaring van zijn leven uit. En hij zegt dat tot de gemeente van Rome. Hij zegt, dit wat onmogelijk lijkt, dit is geschied door Jezus de Messias. Dat heeft hij ervaren op de weg naar Damascus. Toen hij dacht dat hij moest sterven. Hij die niets anders had gedaan dan wanhopig als een natuurlijke mens trachtte te doen wat hij wilde en wat hij niet kon volbrengen, waar hij steeds van het een in het ander viel. Paulus spreekt hier van zijn verleden, van zijn ellende, toen hij het goede wilde en het kwade deed, want dat heeft hij gedaan op de weg naar Damascus. Wilt u nog meer bewijzen, gemeente? Wat heeft Paulus, terwijl hij de christengemeente in Damascus wilde vervolgen, anders gedaan dan het goede wilde hij, maar het kwade deed hij? Hij heeft er echt het goede mee willen najagen. Hij heeft de koninkrijk Gods ermee op aarde willen brengen. Hij heeft het echt goed gewild. Er was geen puur eigen, er was niets, geen eigen belang in. Maar hij deed het kwaad en hij viel daarin. En daarom roept hij het uit. Niemand heeft het dieper gekend onder de gewone mensen dan Paulus. En daarom steekt hij uit boven ons allen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Het is een kreet die in zijn leven is geweest, die ook al door bij hem is geweest, ook toen hij ging naar Damascus, zelfs toen hij het verschrikkelijke zag, toen hij bij de dode Stefanus stond, en hij het ook weer zag, dacht hij dat Paulus niet heeft. Hij had een welbehagen aan zijn dood, staat er, aan een welbehagen, hij dacht dat hij het goede deed, en dacht hij dat hij het niet gezien heeft, dat bebloede gelaat, en dat hij het niet heeft gehoord, wat heeft uitgesproken. Dacht u niet dat het doorgewerkt heeft? Toen is de grote verandering gekomen. De weg naar Damascus. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam steeds dood? Zal, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart de versenen tegen de prikkels te slaan, zegt Jezus de Messias vanuit de hemel. Zoals Paulus zelf meedeelt in de Hebreeuwse taal, voegt hij eraan toe. En dan, gemeente, verstaat u, dat is een kracht in zijn leven geworden. De geest is gekomen en die heeft uitgedreven de wet der zonde. En er is een nieuw leven gekomen. Wie zal mij verlossen van dit geheel dat het dood inhoudt? Gode zijn dank door Jezus Christus, dan is het geschied. Met andere woorden, het is bezig. En nu is de vraag, wat is dan dat christenleven? Die verlossing, dat is, die is in beginsel geschied. God is verzoend. De toorn Gods over de zonde is door het offer van Jezus Christus weggenomen. Dat betekent dat eruit voortkomt iets wat ook verzoening in de Bijbel genoemd wordt, met een ander woord, weer een levende betrekking van vader tot kind. En nu gaat het erom, als dat gebeurd is, wat gebeurt er? Wat is er met het leven? Is het dan vlees, geest, naast elkaar, en kan het niet meer veranderen? Paulus laat in al zijn brieven het duidelijk zien. De eindverlossing is er nog niet. De laatste vijand die er niet gedaan zal worden is de dood. Er is nog ontzaglijk veel, ik haak er nog naar. Ik heb het nog niet, die volkomen verlossing. Maar het werkt door, gemeente. De geest werkt. En de wet van de zonde wordt uitgedreven, zegt Paulus. Als het zo is dat de geest de minste inwerkt, dan bent u geen slaven meer van de zonde, maar de geest gaat werken en dan is er nog veel wat verkeerd is, er is veel zonde. Maar in de eerste plaats is het zo dat een mens het verschrikkelijk vindt. En vervolgens is het zo dat er een doorwerking is van de geest. Dacht u, gemeente, dat de tijd die je gegeven werd in dit leven, dat je die voor niks leeft? Dacht u dat mensen die kinderen God zijn, die geloven, de jaren voor niks gegeven zijn, die jaren zijn gegeven, opdat er een toename zij in het kindschap Gods, een toename in het openbaar worden van de genade? Er is ook een groei van de geestelijke mens. Paulus spreekt er in de 2e Korinthebrief, in het 4e hoofdstuk, wel op een heel bijzondere wijze van. En ik vind het altijd zo troostvol. Komt soms bij mensen die daar neerliggen met een vlees, met een lichaam dat afgebroken werd. Het is een vreselijk proces, gemeente. Er is soms wat wij noemen een meer natuurlijke dood als iemand ouder wordt. Maar je hebt ook van die mensen die in hun slopende kwaal ondergaan. En weet u waar ik dan van spreek? En dat vind ik een troost. En ontneem het die mensen niet. Er wordt, als dat lichaam wordt afgebroken, niet alleen een vernieuwd hart opgebouwd door de Heilige Geest, maar ook een nieuw lichaam. En we kunnen het niet zien met onze natuurlijke ogen. Maar ik heb het zo dikwijls bij stervenden gezien. Als je ervan sprak dat ze er iets van wisten, dat lichaam, dat nieuwe lichaam, dat is al bezig opgebouwd te worden. Dat is een doorwerking van de geest. Dat lichaam, dat was vorig jaar lang zover niet opgebouwd als nu. Kan ook geremd worden. Een mens kan ook verachten in de genade. In dingen, de trouw God is groot, die houdt u vast, het hangt niet van het willen of het werken af. Maar het is wel zo dat er soms een belemmering schijnt te zijn. Dan moeten we over het laatste spreken, gemeente, over het leven des geestes. Er zijn mensen die krampachtig werken om zo goed mogelijk te worden. Maar hun doel is dat zij daar zelf iets mee bereiken. Het grote wat de catechismus zegt van het geestelijk leven, van het leven des geestes, het leven van de kinderen Gods, dat is dat ze niet meer streven naar iets voor zichzelf, maar dat ze eenvoudig leven uit de geest. En als een mens leeft uit de geest, dan kan die niet anders dan dat het middelpunt van zijn hele streven en leven is de dankbaarheid. Je kunt direct herkennen, gemeente, het kindschap Gods, een kind van God, kent in zijn leven als een van de eerste eigenschappen de dankbaarheid. De ontevredene voor zichzelf, niet diegenen die ontevreden zijn dat de wereld nog niet verlost is. Dat is wat ieder gelovig mens moet hebben. Ontevreden zijn dat het nog steeds op de aarde niet gaat zoals het nu al in de hemel gaat. Die heilige ontevredenheid moet er zijn. En geen gelatenheid. Maar er moet ook dankbaarheid zijn. Die is er. Dankbaarheid. Voor zoiets groots. Als dat gaat doorbrengen. Als er echt iets gaat gebeuren. Hoe gering het ook is. En als dat geringe gebeurt, dan wordt de smart over datgene wat niet verricht wordt nog veel groter. Dat hangt ook met de dankbaarheid samen. Dankbaar dat wij door Gods genade ook de geboden Gods gaan liefhebben. een kenmerk van de dankbaarheid is. Dat een mens een vermaak krijgt. Dat een mens een vermaak krijgt in de wet God. Dat is het teken der dankbaarheid. Gemeente, het is een voortschrijding. Het is zo dat de wereld niet verlost is. Dat het begin er nog slecht is. Maar het is niet zo dat de kinderen Gods ellendelingen blijven. Het ellendeling zijn is afgelegd. Niet dat we zo goed zijn, maar het ellendeling zijn is afgelegd. En het is niet een blijvende staat, want het is een verdacht excuus als iemand spreekt die gelooft van altijd nog die oude Adam. De wet des geestes is gekomen en wat er is van het oude over, wat in de vergankelijkheid van het lichaam uitkomt en in het nalaten van het goede en in het tekortschieten, al die dingen meer. Het leeft als een vreselijke smart, maar het is niet zo dat de wet des geestes niet doorwerkt. En er komen de tekenen der dankbaarheid niet om iets te bereiken, maar eenvoudig is dat wat volgt uit het leven des geestes. Gemeente des Heren, we hebben over deze moeilijke dingen gesproken en het is zeker niet uitgeput. Samenvattend wil ik ervan zeggen, de kennis der ellende is nodig om te zien hoe we niet in ons kwaad alleen ellendig zijn, maar juist ook in het goede dat we willen. Dat we daar juist zulke ellendelingen in zijn, als we natuurlijke mensen zijn, dat wij het goede dat we willen niet kunnen volbrengen. En dan volgt het grote decreet naar de verlossing. Wie zal mij verlossen? Die verlossing is geschied. Er is een omwending in de wereldgeschiedenis. Waar ieder mens bij kan beginnen, bij de overwinning van ons in Jezus Christus, dat is een nieuwe inzet, dat is een nieuwe kracht, waarover ieder kan beschikken. Dat is de grote omkeer in het leven. Als dat gebeurt, gemeente, dan volgt het leven der dankbaarheid. Dat leven der dankbaarheid is één groot verdriet over het onverloste in de wereld. Maar dat om dat verdriet, dat maakt niet passief en niet lijdelijk, maar dat maakt ook dankbaar voor datgene wat wel geopenbaard wordt door de geest in het leven. En er is ook een dankbaarheid als we zien dat we bij het klimmen der jaren, en zelfs als ons lichaam vervalt, dat we weten, er is een nieuw leven dat opgebouwd wordt. Dan hebben we ook geen angst meer voor ouderdomsverschijnselen. Dan zien we die toekomst niet alleen als grauw. Want dan weten we, het nieuwe leven, dat dringt door. En als je heel goed kijkt, gemeente, dan zie je soms op oude nachtjes van oude mannen en van oude vrouwen een straling die even iets laat zien, die even iets oplicht van wat die oude mannen en die oude vrouwen werkelijk zijn als kinderen God. Soms is het zo dat het even doorstaat. En dan moet je zien die oude zielen die geen kinderen God zijn. Afgestompt zitten ze daar, lusteloos, nog om